Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad van Sint-Jans gemeente Wijk B heet ik u en jou van harte welkom in deze dienst in de Pauluskerk. Ook onze thuisgemeente die met ons meeluistert of meekijkt, van harte welkom. De voorganger vanavond is onze wijkpredikant dominee Schrote. De muzikale begeleiding is in handen van Kees van den Ent. En mijn naam is Maarten van den Broek. Tijdens de dienst zijn er twee collecten. De diaconale collecte tijdens de dienst is bestemd voor het ouderenwerk. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor pastoraat en eredienst. En meer informatie over deze collectes vindt u op de zondagsbrief. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 130, vers 3 en 4. En namens de kerkenraad wens ik u en jou een door God gezegende dienst.
Onze hulp verwachten wij van de Heere, die de hemel en de aarde maakte, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk dat hij begon nooit los zal laten. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Vanavond denken wij weer verder na over de namen van onze heiland en de ambten die hij draagt. En daar gaan we ook over zingen met gezang 512, 1, 2, 3 en 6.
beleiden vandaag ons geloof met zondag 12 uit de catechismus. En aansluitend zingen we Psalm 23, vers 3. Waarom wordt Jezus Christus genoemd?
De titel Christus betekent gezalfde. God de Vader zalfde hem met de Heilige Geest. Toen hij hem aanstelde in drie ambten. Als onze volmaakte profeet, priester en koning. Als onze hoogste profeet heeft hij Gods raadsplan om ons te verlossen volkomen geopenbaard. Als onze enige hoge priester bracht hij het volmaakte offer om ons te verlossen. Namelijk zijn eigen leven. En met zijn voorbeden pleit hij nog steeds voor ons bij de Vader. Als onze eeuwige koning regeert hij ons met zijn woord en geest. Ook beschermt hij ons om ons bij zijn verworven verlossing te bewaren.
Nu word jij een christen genoemd. Heeft dat iets te maken met Jezus' salving tot Christus?
Jazeker. Doordat ik in Christus geloof, hoor ik helemaal bij hem. Als een ledemaat dat deel is van zijn lichaam. Zodoende rust zijn zalving ook op mij. En word ook ik geroepen om profeet, priester en koning te zijn. Als profeet moet ik zijn naam openlijk belijden en bekendmaken. Als priester moet ik mijn leven aan hem wijden uit dankbaarheid voor mijn verlossing. Als koning moet ik met een bevrijd en versterkt geweten levenslang tegen de zonde en de duivel strijden. Om straks in het eeuwige leven met Christus mee te regeren over de schepping. Amen.
Zullen we samen bidden tot de Heere. O Heere, goede en eeuwige Vader in de hemel. Wij danken u voor deze zondag. De dag die u apart hebt gezet om ons toe te rusten voor wat er komen gaat. En Heere, wij weten niet wat er komen zal in deze mooie herfstvakantieweek, of in deze drukke werkweek, wij weten het niet, maar u weet het. En u weet ook wat wij nodig hebben. Aan gebed en lofzang in ons hart, en aan prediking van u. Heren, wij danken u dat u dat geeft, dat woord van wijsheid van vanmorgen. En dat stukje onderwijs van deze avond. Vul ons met woorden die wij meedragen, waardoor we steviger mogen staan. Vul ons met woorden die wij meedragen om op terug te kunnen vallen. Vul ons met die zegeningen van u, die ons verblijden en waarvan de blijdschap nooit vergaat. Heere, spreek zo opnieuw tot ons, ook in deze avond, hier in de kerk en thuis. Wij bidden dat uit genade alleen. Amen. Wij lezen twee gedeeltes uit de Bijbel. Allereerst Markus 1, vers 9 tot en met 13. Wij denken na over de zalving tot Christus, de zalving tot Christen. En daarbij twee gedeeltes, allereerst Markus 1 vanaf vers 9. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen. U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit, de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren. En de engelen dienden hem. We lezen verder in 1 Johannes 2. De eerste brief van Johannes. In Johannes 2 vanaf vers 18. Kinderen, dit is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen. Waaruit wij weten dat het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar ze waren niet uit ons. Want als ze uit ons waren geweest, dan zouden ze bij ons zijn gebleven. Maar het moest openbaar worden dat ze niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de Heilige. En u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon logent. Ieder die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, het eeuwige leven. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. Maar wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u onderwijst, maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en is geen leugen, en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. En u, lieve kinderen, blijf in hem. Opdat we vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Zo luidt het woord van onze Here. Amen. Ter voorbereiding zingen we uit Psalm 89, vers 9, 11 en 13. Daar zingen we over Gods plan om zijn gezalfde aan ons te geven. En dat lijkt te gaan over David, maar je merkt al snel dat het daarachter toch gaat over die zoon van zijn welbehagen. En dat die Messias vervolgens een groot nageslacht zal krijgen. Kinderen van God die tot in eeuwigheid met hem regeren. Vers 9, 11 en 13 van Psalm 89. Straks na de preek zingen we gezang 317. Gemeente van Jezus Christus. Ik denk dat onze jongeren allemaal wel eens hebben meegemaakt dat je tijdens een schoolles zegt: laat maar meneer, dat weten wij al. Dat hebben we vorig jaar al gehad bij mevrouw Wisseling. En zo'n soort gevoel kun je ook wel krijgen bij deze zondag, hè? Want dat Jezus Christus wordt genoemd, ach, dat weet je toch al lang. Dat zeg je vaak in één adem, hè? Jezus Christus. En wat dat woord dan betekent, dat wist je misschien ook al wel. Ja, en toch vind ik zondag 12 een van de mooiste van heel dit boekje. Er staan natuurlijk een heel aantal prachtige zondagen in, maar zondag 12 hoort er wat mij betreft ook bij. En met eerbied gezegd is het als een snoeptrommel waar wel heel veel in zit. En waar je telkens weer wat heerlijks uit naar boven kunt halen. Daar ben je zo snel nog niet over uitgedacht. Bijvoorbeeld dat verrassende slot waar het helemaal over jou gaat. In 2025 en hoe jij een missionair gelovige kan zijn. Ja, maar we beginnen bij de Heere Jezus. In zondag 11 zagen we dat hij Jezus heet omdat hij ons verlossen zal. En toen zei ik al, er waren destijds wel meer jongens die Jezus heten. En net zoals er wel meer jongens zijn die Willem heten. Maar koning Willem is er maar één. En daarom krijgt ook Jezus hier een titel. Hij is de Christus. Dat zet je hopelijk meteen aan het denken, hè? Wij plaatsen dit altijd achter de naam Jezus. Hè, alsof het een haast wat minder belangrijke toevoeging is, hè, de Heere Jezus Christus. Maar je moet er maar eens op letten dat Paulus het in de brieven heel vaak voorop zet. En spreekt over Christus Jezus. En dat is dus eigenlijk heel correct. Hè, want Christus is geen naam, maar een titel die een bepaald ambt aanduidt. Ja, maar welk ambt dan? De catechisme zegt, Christus betekent de gezalfde. En dat is zo. Het Griekse Christus en het Hebreeuwse Messias betekenen allebei de gezalfde. Ja, maar welk ambt droeg een gezalfde dan? Nou, dat kun je ontdekken als je het Oude Testament gaat lezen. Want in het oude Israël waren er drie soorten mensen die heel plechtig met parfumolie werden gezalfd bij het begin van hun bijzondere ambt. Dat was allereerst de profeet. Denk bijvoorbeeld maar aan Elisa, die door Elia werd gezalfd. Dat was vervolgens de hoge priester. Denk maar aan Aaron, die door Mozes werd gezalfd. En dat was tenslotte de koning. Denk maar aan Saul en aan David, die door Samuel werden gezalfd. Die zalving die gebeurde dus niet zo heel erg vaak in Israël. Want ze werd aan niemand anders gegeven dan alleen aan deze levenslange ambtsdragers. Maar juist daarom markeerde het dan heel speciaal dat God hen riep tot die hoge positie om zijn volk te leiden. En met die taak legde God helemaal beslag op hun leven. En daar kozen ze niet zelf voor, nee, daar had God hen voor gekozen. En dat is zijn raad, dat kies je niet zelf. Je zou het ook niet kunnen vanuit eigen kracht, want het is een zware roeping, moeilijk werk. En daarom rust God hen bij voorbaat toe met de hulp en de kracht van zijn Heilige Geest. De zalving was zo een heel veelzeggend teken, waarmee God eigenlijk zei, ga maar dienen in mijn naam. En net zoals ik jou overvloedig zalf, zo zal ik je ook overvloedig bijstaan met mijn kracht. Zodat je in staat bent om alles te doen waartoe ik je heb geroepen. Nou, en zo voorzag God dus in de geestelijke leiding van zijn volk. Want hij bekwaamde profeten en priesters en koningen. Ja, En toch verpesten die gezalfden het, stuk voor stuk. Want ondanks hun hoge roeping gaan ze falikant tegen Gods bedoeling in. En zo lees je van valse profeten, die alleen maar zeggen wat de mensen graag willen horen. Je leest van priesters die aan afgoden en verboden seks een plekje geven op het tempelplein. Je leest van koningen die hun volk onderdrukken omdat ze uit zijn op meer macht en bezit. En ja, als de gezalfden voorop gaan in het kwaad, dan moet het wel verkeerd aflopen. Dan is het volk verloren als schapen zonder herder. En het liep ook verkeerd, tot in de ballingschap aan toe. Maar in alle ellende hielden Gods kinderen vast aan Gods belofte dat er eens een gezalfde zou komen die het volk weer echt terug zou brengen bij de Heere. Een Messias die het ideaal van al die gezalfden zou vervullen. Nee, in het oude Israël kon je nooit meer dan één ambt tegelijk dragen. Een profeet kon nooit een koning zijn. En een koning nooit een priester. Nee, maar als de Messias komt, dan zal hij zijn als koningknecht. Die als een profeet buigt voor het woord van God. En die als een priester met zijn hele leven dient. En eeuwenlang keek men daar naar uit. Naar die volmaakte profeet, priester, koning. Want er zal verlossing komen. En hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. Toen Johannes de Doper verscheen, die toch wel een zeer bekwaamde man in de geest mocht zijn, toen vroegen ze aan hem: bent u de Christus? Maar nee, hij was het niet. En toen verscheen Jezus, de timmerman uit Nazareth. Hij wist zich al voor zijn geboorte geroepen. Ik kom, want in de boekrol staat over mij geschreven. En het volk dat in duisternis wandelde zag een groot licht, want de hemel ging open. En God de Vader zalfde zijn zoon zelf. Niet met olie, maar onomwonden met het teken van de geest. En we zien die duif neerdalen op zijn hoofd. Dit is hem. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En Jezus getuigt even later van zijn missie. De geest van de Heer is op mij. Ik ben gezalfd om een goede boodschap te verkondigen. Ik kom het laatste uur inluiden. Heden worden de schriften voor uw oren vervuld. En hij spreekt. En hij dient. En hij strijdt. En Petrus heeft het door. Nee maar. U bent de Christus. Ja, Jezus is de Christus. De aangewezen man. En met zijn zalving wordt hij dus in functie gezet. En toegerust door de verbinding. En dat is nodig ook, want hij wordt zwaar beproefd. In de woestijn. Onder de mensen. Aan het kruis. Maar hij volhardt tot het einde in al die drie ambten. En met die volkomen ambtsvervulling leidt hij zijn volk naar Gods verlossing. Daarom is deze Christus al onze aanbidding waard. Als onder ons iemand een driedubbele titel draagt, professor, dokter, ingenieur, dan kijken wij daar tegenop. Zelfs als iemand inmiddels door de jaren heen een van die werkvelden een beetje heeft laten liggen, dan blijven we toch een hele knappe prestatie vinden. Maar Jezus blinkt blijvend op alle drie terreinen uit. Hij is de ultieme profeet, priester en koning. En maakt het alle drie helemaal waar. En daarom moet je met ontzag naar hem opkijken. En jezelf de vraag stellen: ken ik hem eigenlijk in al die drie ambten? En bevraag ik hem daar ook op? Zomaar even als voorbeeld. Jaren geleden had ik een kennis en die was politieagent. En dat wist ik uiteraard, maar zo zag ik hem nooit, want ik kende hem als een joviaal gemeentelid met wie ik jeugdwerk deed. Tot ik hem eens een keer tegenkwam op de drukke braderie van ons dorp. En terwijl wij zo met z'n tweeën gezellig stonden te praten, viel er vlak naast ons opeens een vrouw ter plekke zo neer. He, ze zakte gewoon in elkaar en bleef op de stenen liggen. En op dat moment veranderde dat gemeentelid opeens in politieagent. He, zijn houding, zijn blik, zijn stem. Hij schoot helemaal in zijn rol. Met autoriteit hield hij de menigte op afstand. Heel adequaat alarmeerde hij de hulpdiensten. En eerlijk gezegd keek ik zelf haast nog meer naar hem dan naar die vrouw. Want ik zag hem met heel andere ogen. Zo had ik hem nog nooit meegemaakt. En zo kan iemand dus ook in de goede zin van het woord, hè, zo kan iemand ook in de goede zin van het woord meerdere gezichten hebben. En kijk, zo is het ook bij Christus. Ja, je kent hem, hoop ik. Hè? Vooral op die ene manier die jou zo aanspreekt. Maar ken je hem ook in het bredere plaatje? Doe je oog eens open voor al zijn ambten. Ongemerkt kun je ook in je geloven een wat eenzijdig beeld van Christus hebben. In de midden-orthodoxie van onze kerken ziet men Jezus alleen als de profetische leraar die wijze lessen geeft. Maar of er ook hoop is als je daarin faalt, daar zwijgt men meestal over. In onze reformatorische gezindte ziet men vooral Jezus' verzoenende werk als priester en wat dat voor jouw ziel betekent. Maar het blikveld blijft vaak wel beperkt tot je eigen zaligheid alleen. En in de evangelisch-confessionele wereld ziet men Jezus vooral als koning. Waarbij het vrederijk soms heel horizontaal kan worden en er geen vermaning of verzoening meer nodig lijkt. Ik chargeer natuurlijk, maar niet zo ontzettend veel trouwens. En kijk, daarom wil de catechismus je leren om je zicht op Jezus te verbreden. Denk je vooral aan je eigen zielenheil en twijfel je eraan? Let dan op, hij is ook Gods profeet die het je aanzegt. Denk je vooral aan hoe je moet leven als christen? Let op, hij is ook Gods priester uit wiens offer je mag leven. Denk je vooral aan mooie woorden die jou stichten? Let op, hij is ook Gods koning die jou in jouw leven de baas wil zijn. Ik loop zijn ambten even langs. Jezus is als profeet de ultieme mond van God. Want God zond vroeger al allerlei profeten. Maar nu wil hij niks meer achterhouden. Maar hij wil jou klip en klaar vertellen wat er op zijn hart ligt. En daarom stuurt hij Christus om een boekje open te doen over zijn verkiezende liefde. Over zijn eeuwige verlossingsplan. En Christus openbaart al die raadsbesluiten. Dat wil zeggen, hij proclameert Gods woorden niet alleen, maar hij is dat woord, hij is dat aanbod. Daarom zegt hij ook niet, alzo zegt de Heere. Dat zeiden de andere profeten, maar hij zegt, voorwaar, ik zeg u. En de mensen staan versteld over die manier van spreken. Want hij onderwijst niet als de schriftgeleerde, maar als machthebbende. Als je hem hoort, dan hoor je de Vader. Dan begint er wat te branden in je hart. Dan gebeurt er wat. Aan ontmaskering die je bekeert, of aan liefde die je overwint. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Soms zit je op zulke woorden te wachten. Dan ben je verlegen om een goed woord op zijn tijd. Soms zit je er ook niet op te wachten. Want de claims die hij maakt en de vermaningen die hij geeft, die verstoren jouw eigen orde en die zetten je leven op de kop. Profeten zijn nooit erg geliefd. En ook deze profeet wordt gedood. O Jeruzalem, u die de profeten doodt. Maar hij staat op uit de dood. Als het levende woord, letterlijk het levende woord. En dat is hij nog steeds. Zo spreekt hij nog steeds vanuit de Bijbel rechtstreeks tot jouw hart. En als je die stem kent, dan heb je toch geen behoefte meer aan alternatieve sprekers of nieuwe profetieën. Want hij is de hoogste. Die het laatste woord heeft. Daar gaat niks meer bovenuit. Met Christus woord kan ik de krant lezen. Met Christus woord kan ik de naaste dienen. Ik heb als een profetisch woord genoeg. Daarmee kan ik het goede leven leven. En de goede God leren kennen. Lieve mensen, heb jij voor jouw verlossing deze Christus nodig als jouw profeet? Het antwoord moet ja zijn. Maar Christus spreekt niet alleen over de Vader, maar hij brengt ons ook bij de Vader. Heel persoonlijk, want als hoge priester verzoent hij de schuld en herstelt hij de band met God. We mogen echt weer bij hem horen. In de tempeldienst deed de hoge priester dat met dierenoffers, maar Christus gaf als hoge priester het grootste offer van zijn eigen leven. En de Hebreeënbrief, die jubelt helemaal, die hele brief gaat hierover, over zijn hoge priesterlijk ambt, en die jubelt erover dat deze offergave genoeg is voor de volmaakte verzoening. Voor eens en altijd en iedereen. Daarom staan er in het Nieuwe Testament ook geen offers meer beschreven. Geen enkel offer vind je daar meer. Want Christus' offer als een schuldloos lam, dat is echt volmaakt. En de Hebreeënschrijver wijst ons op hem. Als we dan zo'n grote hoge priester hebben, laten we hem dan vasthouden. Ook nu, hè. Ook nu. Want besef je eigenlijk wel dat Christus niet alleen een hoge priester was, maar dat hij het ook vandaag nog is. In de hemel is hij nu voor jou aan het bidden. En vanuit de hemel zegent hij je nu. En elke keer dat jij om vergeving vraagt, in de naam van Jezus Christus, dan wil hij daarvoor zorgen. Dan pleit hij. En dan smeekt hij. En dan noemt hij jouw naam bij de Vader. Lieve Vader, ook die goudenaar heb ik zelf gekocht met mijn bloed. Aan zijn hoge priesterlijk gebed heb jij je toegang te danken en je vrede. Aan zijn hoge priesterlijke zegen heb jij je gemeente te danken als een vindplaats van dat heil. Dus denk ook daarover na, lieve mensen. Heb jij voor jouw verlossing deze Christus nodig, ook als jouw hoge priester? Het antwoord moet ja zijn. Ondertussen, misschien heb je dat al wel door, tekent zich hier een soort heilsweg af, waarbij Christus ons door zijn ambten steeds verdere verlossing geeft. Die verlossing staat in de tekst niet voor niks bij elk ambt genoemd. Als profeet roept hij ons uit de ellende om ons te verlossen. Als priester verzoent hij ons met de daadwerkelijke verlossing. En vervolgens wil hij ons ook bij die verlossing bewaren. En daarom beschermt hij ons als een koning in zijn koninkrijk. Om ons te houden bij dat leven van de dankbaarheid. Ja, Christus regeert ook als koning over de kerk. Het koninkrijk van zijn verlosten. Daarom gaf hij in zijn gelijkenissen veel onderwijs over dat koninkrijk. Het koninkrijk van God is gelijk aan. Daarom leert zijn bergrede ons de grondwet van dat koninkrijk. Met die liefde tot God en de naaste. Nee, dat koningschap van Jezus werd niet gelijk erkend. Rond zijn sterven was dat nou juist het punt van alle spot. Maar toen hij opstond uit de dood en opvoer naar de hemel, toen ontving hij dat koningschap in alle heerlijkheid. En sindsdien groeit zijn koninkrijk hier stilletjes op aarde. Want Christus is een eeuwig koning die nooit zonder onderdanen zal zijn. En daarom neemt hij steeds en overal zijn kinderen in dienst. Vanuit de kerk, vanuit de vervolgde kerk. Of hij roept ze zomaar uit de wereld. Je kan die groei niet zo zien en aanwijzen. Maar die kerk groeit wel. Niet door kracht, nog door geweld, maar door woord en geest alleen. Want hij legt zijn wetten en zijn goedheid in ons hart. En hij lacht om al die vijanden die al verslagen zijn. En hij leert ons te strijden tegen terugval en verleiding. En zo spoort hij ons aan om de verkiezing vast te maken. Als profeet vertelde Christus over Gods verkiezing. Als priester leidde hij ons binnen in dat heil. En als koning oefent hij ons in de volharding. Om ons bij die verworven verlossing te bewaren. Je geeft niet op. Je haakt niet af. Je blijft gehoorzaam volgen. Omdat Christus over je waakt. Daarom heeft de duivel geen schijn van kans. Niets kan mij scheiden van zijn liefde en zijn overwinning. Lieve mensen, heb jij voor jouw verlossing deze Christus nodig? Als jouw koning? Het antwoord moet ja zijn. En als ik Christus zo actief zie verlossen, dan komt er één zin bij mij naar boven. En dat is: het is volbracht. Ik bedoel, wat zou Christus nog meer voor jou moeten doen? Hij bewerkt niet alleen het verlossingswerk op zich, maar hij doet ook nog het voorwerk en hij doet ook nog de nazorg. Hij roept jou erbij en hij houdt jou erbij. Hij omringt je van voor en van achter. Het is werkelijk volkomen volbracht. Hè? Alles is voldaan. En de catechismus legt je dan ook een heerlijke belijdenis in de mond. Door dit geloof in deze volmaakte Christus hoor ik bij hem. En ben ik een lidmaat van zijn lichaam. Mag ik dat dan zomaar zeggen? Ja, want onze catechismus liet ons drie keer ja zeggen, toch? Ja, ik vertrouw op hem als profeet, die mij Gods goedheid echt laat kennen. Ja, ik vertrouw op hem als priester, die mijn zonde echt verzoent. Ja, ik vertrouw op hem als koning, die mijn leven echt bestuurt. En dan maakt vraag 32 nog een prachtige move door het ook nog heel concreet te maken. Want wat betekent dit dan voor jouw leven? Je mag het geloven, er vast op vertrouwen, alles is voldaan. Maar wat betekent dit dan nog voor jouw leven? Want jij draagt die naam van Christus ook. Nee, jij bent geen Christus, daar is er maar één van. Maar jij bent wel een christen. Paulus vertelt ergens in Handelingen 11 dat de gelovigen in Antiochië voor het eerst christenen worden genoemd. Vermoedelijk zal dat ongetwijfeld een scheldnaam zijn geweest. Daar heb je die Christuslui, die Christushonden. Ja, maar de gelovigen aanvaarden het als een erenaam. Inderdaad, dat zijn we, zo is het. Wij horen bij de gezalfden en daarom zijn ook wij gezalfden. Zoals Johannes schrijft, ook u hebt de zalving. En die zalving blijft op u. En nee, dan moet je bij die zalving met de Heilige Geest niet meteen aan bijzondere gaven gaan denken. Tot aan genezingen en talen en wat niet al aan toe. Dat misverstand leeft heel vaak. Maar dat bedoelt Johannes helemaal niet. En dat bedoelt ook de catechismus niet. Nee, hier wordt bedoeld wat Psalm 133 zingt. Als het hoofd van de hoge priester wordt gezalfd, dan stroomt die zalf ook verder en doortrekt het als een kleren. En zo is het ook met het lichaam van Christus. Als ons hoofd wordt gezalfd met een goddelijke roeping en toerusting, dan worden ook wij geroepen en toegerust. Om in deze wereld iets te laten zien van het profetisch en het priesterlijk en het koninklijke ambt. Die concrete levensheiliging, die komt later in de catechismus uitgebreid aan de orde, in het stuk van de dankbaarheid. Maar onze vraag grijpt er hier al even op vooruit. Omdat ze zich ook hierin wil spiegelen aan Christus. En nog korter dan net loop ik het even met je langs. Ook jij moet dus een profeet zijn. Want ja, wat is het doel van een mensenleven? Nou ja, dat wij God verheerlijken en verkondigen. Nou, dan doen we dat. En dan schamen we ons daar dus niet voor. Ja, soms is het natuurlijk een beetje eng. En dan durf je ook niet zo goed, omdat je de woorden er niet voor weet. Maar vertrouw er dan maar op, dat die geest die jou zalfde, jou de woorden en de tact wil geven. En spreek, vrijmoedig, zonder gêne. Je hebt namelijk echt wel wat te zeggen. Toch? Nee, je moet je natuurlijk nooit opstellen als een bedweter. Maar jij weet de wereld en haar zorgen toch echt wel beter te duiden. Want jij doorziet Gods wereldplan en zijn liefdevolle bedoelingen. En jij doorziet de antichrist en wat het kwaad in deze wereld is. Wat dat betreft zitten de media met hun analyses toch maar een beetje te modderen. Maar jij weet eigenlijk alles, zegt Johannes. Hè? Jij weet alles. Nou, hou dat dan niet voor jezelf. Maar spreek daarover. In je klas en op je werk en in de kleedkamer. Dat er hoop is. En genade. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Ja, nogmaals, sommigen denken heel buitenistig en vinden dat al reuze interessant. Maar vergis je niet, profeten zijn in de Bijbel zelden populair. Mensen zitten niet altijd te wachten op jouw perspectief. Het kan je heel veel goodwill kosten. Maar dat lijden moet je dan maar verdragen. Dan zijn we meteen bij het priesterlijke van jouw christen zijn. Je moet je tijd en je plannen wel eens opofferen. Want ook jij wordt helemaal in beslag genomen. Je levensdoel is niet langer dat je gaat voor eigen winst en eigen voordeel. Want het draait niet langer om wat je krijgen kan, maar om wat je kwijt kan. U bent een priesterlijk geslacht om aangename dingen voor God te doen. Laat uw licht dan schijnen, zodat de mensen uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken. Als woorden niet meer aanslaan, en iemand als Stefan Paas die zegt dat nogal luid. Als woorden niet meer aanslaan, dan mag je je daden laten zien. Van liefde en trouw. En van gebed en zegen. Want juist die dienstbaarheid, die tintelt van het leven. Nee, dat alles is niet eenvoudig. Hè, want de macht van het kwaad is een geduchte tegenstander. En je zou zo af en toe toch echt bijna inzinken. En lekker meeliften met wat iedereen gewoon is gaan vinden. Want dat is toch ook eigenlijk wel best zo. Waar Christus ons van de zonde wil verlossen, wil de antichrist ons juist voor altijd aan die zonde binden. Hij is antichristus en antichristen. En de navolging van Christus vraagt dus een dagelijkse strijd tegen die antichrist. Maar daarvoor krijg ik goede moed. Koninklijke moed. Want ik ben bij voorbaat bevrijd van alle zonde. En verzekerd van de overwinning. Het is de goede strijd die ik strijd. En de uitkomst staat al vast. En zo ontvang ik van Christus de durf om de zonde niet alleen profetisch te benoemen, maar ze ook daadwerkelijk te bestrijden in mijn eigen leven en in de samenleving. Waarom noemt men jou een christen? Misschien kijk je daar wel even van op en denk je van ja, dat is eigenlijk best wel een goede vraag. Ben ik wel een christen? Wanneer weet je dat nou? Word jij wel eens als christen herkend? Als christen bevraagd? Of valt dat de mensen eigenlijk niet zo op? Kunnen ze het nauwelijks aan je zien? Ik vraag dus niet of je christelijk bent, hè? Want dat is eigenlijk heel wat anders. Dat je naar een christelijke school gaat. Dat je in een christelijk gezin geboren bent. Ja, dat heeft allemaal wel waarde. Dat heeft zelfs veel waarde. Maar dat maakt je nog geen christen. Nee, wanneer ben je nou een christen? Een levende christen. Een missionaire christen. Aan wie anderen iets kunnen zien. Nou, mijmer dan eens over deze vragen en antwoorden. Wanneer ben ik nou een christen? Als de olie van Christus hoofd doorstroomt in mijn dagelijkse uitstraling. Als het levende water van zijn bron doorstroomt in mijn beek. Als je dus gehoor geeft aan je roeping. En uitvoering aan waarin je bent toegerust. Als je Christus verkondigt. Met je hoofd, met je hart en met je handen. Onthoud dat maar als ezelsbruggetje. Met een hoofd dat spreekt als een profeet. Met een hart dat zich opoffert als een priester. Met handen die goed en kwaad besturen als een koning. Wanneer noemt Christus jou een christen? Als je hem wilt belijden. Als je aan hem wil wijden. En als je met hem wil strijden. Onthoud die drie slagen. En overdenk ze in deze week eens voor jezelf. Profeet, priester, koning. Hoofd, hart en handen. Belijden, wijden, strijden. Zo laat ik merken dat ik ben gedoopt. En ben gezalfd. Dat ik bij Christus hoor. En de kracht van zijn geest ontvang. In de navolging van Christus is er voor een christen veel te doen. En soms kan het nog zwaar zijn ook. Maar toch doen we het vooral heel dankbaar. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat u het hebt gedaan. Amen. Wij willen samen danken en ik wil u voorgaan met een dankgebed van Joseph Addison, een Engelse minister en dichter uit de 17e eeuw. Laten wij danken. O Heere, onze Christus, als mijn hart zich verwondert over de ontelbare genadebewijzen die u in uw ambtswerk hebt gedaan, dan is het alsof ik word opgenomen in een zee van liefde en lofgezangen. Hoe kunnen mijn zwakke woorden ooit mijn dankbaarheid vertolken? Heere, luister aan de deur van mijn hart als ik stilletjes stamel. O barmhartige Christus, nog voordat ik mijn mond opende, hoorde u al naar mijn klagen. Toen ik blindelings mijn eigen gang ging, was het uw profetische wijsheid die mij terugriep. Toen ik gebukt ging onder zonde en berouw, was uw priesterlijke genade er om mij te troosten. En zo vaak als ik zwak was, hebt u mij uw koninklijke kracht gegeven. O Christus, steeds weer weefde u ontelbare vreugden door mijn leven. Als eenmaal voorgoed de dag aanbreekt, wil ik niets anders doen dan uw trouw te loven en mij in u te verheugen. Ik zal als een blij kind schallend meezingen in het koor van de engelen dat u looft. O Christus, laat de eeuwigheid toch groot genoeg zijn voor de lof die u verdient. Amen. U mag uw gaven geven en daarna zingen wij uit de lofzang van Zacharias vers 3 en 5. Zacharias zingt daar natuurlijk over zijn Johannes. Maar ik zou zeggen, betrek het net als de catechismus maar eens op jezelf. Jij bent dat geliefde kind dat als profeet en priester en koning mag dienen. Je mag onze Heere volgen, maar je mag ook een weg voor hem banen in deze wereld. De lofzang van Zacharias vers 3 en 5. Ontvang dan nu de zegen van onze Here. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.